Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
In de overgang van keizerrijk naar republiek komt Onkel Pater Jules de Wolf voor een derde maal aan in China, na 3 jaar in Scheut te hebben verbleven. We zijn in de herfst van het jaar 1911. Op weg naar de grote missiepost van 24 Qingti van de noordwestelijke Ortos-provincie verneemt hij zijn benoeming in de kleine missiepost van Tanoor. Zo schreef hij reeds eerder dat hij zeer waarschijnlijk niet zou blijven in 24 Qingti, waar de opdrachten meestal nogal zwaar waren en die hij dan ook moeilijk aankon. En zo is het toch interessant vast te stellen hoe Pater Jules zeer verschilde met zijn broer Pater Jozef, werkzaam in het Noordoosten. Broer Jozef was zeker een man met bredere schouders, die meer kon dragen en van zich afschudden en grotere verantwoordelijkheden aankon. We ondervonden ook uit zijn brieven dat Pater Jules zeker ook veel gevoeliger was van aard en zeker fysisch minder sterk dan zijn broer Jozef. En vandaar ook dat hij in de voorbije jaren eerder confraters bijstond en zo sneller ook verhuisde van de ene missiepost naar de andere. Alleszins wat zeer naar buiten komt in de brieven is dat Pater Jules zeer graag gezien werd door de confraters en de christenen. En zo had zeker elke pater zijn eigen karakter, zijn eigen eigenschappen en mogelijkheden, maar ook beperkingen. De missiepost van Tanoor ligt binnen de grote bocht van de Gele Stroom, een drietal kilometer ten zuiden van Siaonor, waar hij het laatst voor zijn vertrek nog was ingesprongen. Dus voor hem geen onbekend gebied. En zo vernamen we in zijn brief hoe hij er al vanaf de eerste dag volop aan de slag was gegaan. Hier ligt dan een brief van 4 december 1911, geschreven vanuit Tanoor. Beste ouders, broers en zusters en allemaal topen. Nu al een zalige en gelukkige kerstdag en nieuwjaar en drie koningen. Alles ineens. Zo kom ik er zeker niet te laat mee. Al wat we weten is dat China in een revolutiestaat is. Maar uw gazetten hebben er ook waarschijnlijk meer over gefantaseerd als dat een paard kan trekken. Tot nu toe heb ik hier nog geen enkele revolutieman gezien, nog gehoord. Tenzij, als ik mij 's morgens was en in een scherf stuk spiegelglas mezelf bekijk, dan denk ik soms, zou die daar wel de enigste revolutieman zijn van uren in het rond. Immers, Hier wordt toch verteld dat Peking door de vijanden is ingenomen de 8 november 1911. Maar wat ik vooral spijtig vind is dat de post een tijd onderbroken was, want tot nu toe heb ik de laatste gazette van Brugge gelezen van oktober en nog geen enkele brief sindsdien van iemand uit Europa gekregen. Mogelijks krijg ik ze allemaal later ineens vanuit 24 King T over de gele stroom, waar ze soms een halve maand kunnen blijven liggen, wachtend op een bode. Maar er is ook het volgende. Het is ook dat jaarlijks, tijdens het toevriezen van de gele stroom, de briefwisseling ook een tijd stillegt, omdat men er dan onmogelijk over kan. Dit jaar is de stroom wel een 8-tal dagen sneller beginnen dicht te vriezen dan gewoonte, en dan kan men er ook sneller overrijden met karren en paarden, en dit tot ongeveer het feest van Sint-Jozef op 19 maart. Trouwens, de 13e november is hier al de eerste sneeuw gevallen, en ze lag er nog als er een tweede bakte uit de hemel viel een week later. En wat dan wel hier heel straf is, is die zon op de sneeuw. En je zou echt uit het zadel rollen. Maar gelukkig heb ik een zwarte bril, een zonnebril. Mijn kisten uit België zijn eindelijk de 22e november hier toegekomen, dus 3 weken na mijn aankomst hier. En ik had geluk, want ze konden nog op het laatste nipperke met de boot over de gele stroom overgezet worden tussen de reeds gevormde ijsschollen. En ondanks de revolutietoestanden is er niets verloren gegaan. Dus er is toch nog wat orde en reglement in het land. Enkele kisten waren wel doorweekt van de sneeuw op de karren. En ik heb de was mogen drogen hangen, die in scheut al was gewassen. Gelukkig geen schade, of het spreken niet waard. God zij gedankt. En die kaas die ons moeder meegaf, is er ook goed uitgekomen en hangt te wachten naar de bezoekers die we hier het meest zien als ze met nieuwjaar, dit jaar op 18 februari 1912, komen van over de gele stroom. Ook komen er confraters die komen helpen voor de jaarlijkse grote zendingen. Dit zijn volksprediken in de vasten. Nu, dat wil niet zeggen dat ik ondertussen niet wat zit te peuteren aan die kaas. Maar toch, opdat er niet te veel aan zou gepeuterd worden, heb ik de kaas toch maar voorzichtig in een bakske aan de balk gehangen met nog een hesp die mijn voorganger hier gelaten heeft. Maar in de winter is er nog veel keus aan ander eten, zoals vis en teen en tander. Ons dorpje Tanoor telt een 500 inwoners, bijna allemaal christenen. En dan binnen de muren staat er de kerk, onze hof en ons huis. Boven de grote ingangspoort, in het zuiden, hangt een kruis, want ieder huisje heeft zijn kruisje. En vanuit mijn kamer, als de poort open staat, zie ik het dorpje Siahonoor liggen, een uurtje van hier. want in de winter is het één grote vlakte zonder huizen. In de zomer is het minder zichtbaar door de volle oogst. En als de klok luidt voor de ochtendmis of 's avonds de avondklok van de scholen, dan hoort men het in elkaars missiepost. Elke week gaan we bij elkaar op bezoek en iedereen is altijd zeer welkom. En moeten we iets laten weten in het andere dorp, dan schrijven we met inkt of een potlood een woordje op een snippertje papier, en trekken dan aan de koord waar een bel aan hangt. De meesterknecht komt dan aangelopen en zendt dan een jongen met de ezel of een paard naar het andere dorp. Zo ben ik ook bezig in 4 scholen voor jongens en meisjes. De scholen zelf liggen buiten onze muren. In de namiddag is er onderrichting voor de ongedoopte vrouwen en in de avond is er dan onderrichting of avondschool voor de ongedoopte mannen. De pater bedoelt dus de catechumenen. En je moet dat horen. Zij studeren luidop. En elk zegt zijn les van catechismus op tot zover hij of zij gekomen is zonder te letten op de anderen. Degene die het voor het eerst van buiten kan, is er ook het eerst vanaf. Ze roepen al zo luid dat ze ervan zweten. Dat is wel goed in de winter, maar niet als ze dan buiten in de koude weg gaan. Dat is gevaarlijk. Ik sta daar wel niet voortdurend bij. Maar als ik hoor dat het een beetje stilvalt, ga ik toch eens kijken. En net als ik dan binnenkom, hoor ik ze zeggen, de priester is daar. En ze gaan weerom luidop verder. Onze mensen moeten ook regelmatig bezocht worden en aangesproken en opgekoterd, aangemoedigd. Zo wonen er ook in ons dorp 27 oude mannen en vrouwen. De ene kunnen nog wat water halen in de put, de andere een emmer kolen dragen, en ze koken hun potteke zelf met het vogelzaad uit mijn schuur. Nu moet ge iets weten. Deze dagen heb ik serieuze klopjacht gehouden met 2 rattenvallen van meneer Dujardin uit de Steenstraat in Brugge gekocht. En voor degenen die het willen weten, sedert gisteren noen heb ik er reeds 3 doodgevonden en 1 met zijn voorpoot eraf. Die beestjes weten niet goed wat er hun overkomt, want meestal worden ze hier gerustgelaten. Maar ja, nieuwe meesters, nieuwe wetten, het gaat er hier streng aan toe, lijkt ge ziet. Het is van moeten. Zo bestaan er veel manieren om eieren gereed te maken. Onze kok kent ze allemaal. Maar nu, in deze periode, is het moeilijk om eieren te vinden. Eigenlijk zijn er bijna geen, want de hennen lopen met hun pootjes in de sneeuw en vinden niets te eten. Zo heeft onze kok een ganse voornoene rondgelopen en is dan uiteindelijk met 7 eieren thuisgekomen, maar voor 5 sapeken, dus voor 35 sapeken, dat is een 13 centimen. Maar ik heb zelf dan al gauw 2 hanen en 30 hennen kunnen pakken die voortdurend graan kwamen stelen uit onze schuur en op de dorpsvloer. En ik heb voor hen een warm kot gemaakt en ze allemaal erin gestoken. De enen zijn eigendom van onze kerk en de andere van de mensen. Deze laatsten heb ik seffes betaald aan 75 sapeken elk. Ik heb hier ook bij ons enige honderden duiven rondvliegen die leven van hetgeen ze vinden in de paardenkribben en elders. Maar de zwarte duiven moeten er deze winter aan. Er zijn hier ook 3 paarden om te dorsen. Maar ook een steenezel waarmee iemand elke week zijn ronde doet om de voedsters te gaan bezoeken aan wie de weeskinderen van de heilige kindsheid zijn uitbesteed. Verder lopen hier 3 grote waakhonden en 2 geblonde achterlopers die soms meegaan als ik naar Siaonor moet rijden. Maar het gebeurt ook dat er wel 3 of 4 honden van Ginder naar hier meelopen als ik terug naar hier kom. En na een tijd, als ze het hier moe zijn, keer ze dan alleen terug naar Siaonor. De 2 dorpen liggen maar 3 kilometer uit elkaar. En zelfs loopt er soms een rosse katte of kater ertussendoor, maar ik weet niet goed of het een onzin is of niet. En tussen al die beesten lopen hier ook 2 koeien en kalvekens en 4 schapen die dan wel eens worden geslacht. Om te weten hoe laat het is, moeten wij onze horloges juist zetten in overeenstemming onder de confraters. En de anderen die het uur willen weten, moeten dan komen zien, of ze kunnen ook luisteren naar het B-klokje, het Angelus-klokje. Vroeger had een van de christenen ook zelf een zakhorloge. Maar die was vorig jaar kapot gegaan. En hij had het gebracht naar de stad om het te laten vermaken. Dat was bij een weggelopen Pool uit het Russische leger die horloges herstelde voor de mandarijnen. Hij kon dat zo goed dat hij tot 5 of 6 horloges tegelijk kon herstellen en later nog wist waar elk wieltje en nageltje moest komen. Maar op een dag was hij plots gaan lopen en hij zit nu ergens in de grote stad Kalgan op 14 dagen verder weg van zijn werkwinkel. De klanten moeten nu maar wachten tot hij misschien weer komt. En misschien zal hij dan het uurwerk van Greenwich meebrengen als hij ooit terugkomt. Beste ouders, zo hebt ge toch een algemeen gedacht van ons dorp, van mijn parochie en de hofsteden. Maar ge zoudt dat van dichterbij moeten kunnen zien. Bijvoorbeeld de kom waaruit ik drink, tot de boterpotten, het is allemaal Chinees porselein of aardewerk, en zelfs de stenen van mijn vloer. En reeds vele malen doet pater Jules een oproep om meer nieuws te ontvangen van de familie uit Brugge. Ik ben u toch benieuwd of mijn vorige kaarten en brieven al bij Ule zijn toegekomen. Laat niet toe van mij het te schrijven, hoe lang de brieven onderweg zijn. Ge weet dat gij in ieder van mijn brieven altijd omtrent kunt zien van wanneer het geleden is dat ik de vorige schreef. Goed, ik heb nu al en genoeg gekrabbeld, meen ik, opdat ge mijn goede wil zult zien, tenminste als gij het allemaal kunt ontcijferen. Dus wilt gij lieden ook de moeite niet ontzien van mij alle kleine nieuwtjes te schrijven, zoals afgesproken, kort en goed en dikwijls. Gaat er al eens een briefje verloren, of blijft het soms wat langer onderweg, ge moet niet verschieten. Het adres blijft altijd hetzelfde. Weet ge, later komt er een ijzeren weg, spoorweg van de blauwe stad naar Pao Tau, op een 4 uur van hier, en alzo naar de noordelijke stad Urga en het Baikalmeer in Rusland. De post zal dan veel vlugger gaan. Wat zegt ge daarvan? En het is zeker. Maar bij het opzoeken vond ik dat het toch nog een 10 jaar zou duren vooraleer deze verbinding er zou komen. En ik lees verder. Tot later dus. Ik stop mijn brief, want ik heb nog veel ander werk te doen. Stelde het allen om ter best. Laat maar deze brief lezen door wie ge maar wilt. Vader en moeder, uw zegen alstublieft. En dan schrijft pater Jules er nog iets bij voor zijn nieuwe schoonzus Helene, gehuwd in september met broer Karel. Het is opvallend dat beide paters in hun brieven het veel hebben over hun nieuwe schoonzus, die pater Jules wel heeft gezien tijdens zijn 3 jaar in België. Zij hadden er blijkbaar een boontje ook voor, omdat zij ook van haar kant regelmatig schreef naar haar schoonbroers missionarissen. En ik lees verder. En gij, Leentje, schrijven. Weet ge, het eerste Chinees kindje dat ik hier zal dopen, zal ik dan ook Helena noemen. En zo is er ook een kort briefje van 13 op 13 centimeter van pater Jules aan zijn broer Karel, enkele maanden later. Beste Karel, ik vond hier in het tijdschrift Rond de Heert iets dat ik u echt niet kan laten van te schrijven. En er volgt een hele Latijnse zin, die komt uit de mythologie van Helena van Troje, die vertaald het volgende betekent. Terwijl Helena's schoonheid de macht van Troje uitputte, terwijl deze stad, en hij schrijft Brugge, duizenden Helena's koesterde enzovoort. En de pater schrijft erbij voor zijn broer Karel. Als dat reeds zo was in 1884 toen dit werk vertaald werd, is het geen wonder dat gij met zulke Helena gescheuteld zijt of gepateeld. Dit betekent het leven deelt door uit hetzelfde pateel of bord te eten. En zo komen we aan een brief van 19 januari 1912, een zestal weken later, waarin onze onkel pater Jules zich zeer verheugd uitdrukt. Beste ouders, broers en zusters, het is 10 uur in de avond, maar toch wil ik u nog schrijven. Tijdens het avondmaal kreeg ik de eerste brief uit Brugge geschreven en verzonden met Allerheiligen vorig jaar door Helene, Karel en vader. Ik heb alles met smaak gelezen en verslonden, en je kunt denken dat ik niet kon wachten tot na het avondeten om alles te lezen. Mijn tafeldiener zei me, toe priester, de patatten worden koud. Maar ik zei hem, zwijg jongen. En ik heb er een glas wijn bij gezet en gedronken. Maar je moogt dat niet verder vertellen. En dan vernoemt onze pater in zijn brief alle brieven met de data die hij heeft gezonden sinds zijn aankomst in Tanoor, en hij eindigt, mogelijk is er wel het een en het ander ervan verloren gegaan. En hij noteert verder, ondertussen gaat het missiewerk hier goed verder. Van nu tot in maart is het meeste werk het bijstaan van mijn parochianen, die naarstig hun catechismus aanleren. Zij moeten hem dan bij ons komen opzeggen, oud en jong. Dit is wel niet het geestigste werk om altijd hetzelfde te moeten horen. Maar de meesten zijn seffes goed gewikt en gewogen en bekomen een bewijsbriefje. En zij die het nog niet zo goed kunnen, moeten dan beter leren voor binnen 14 dagen. En dan, begin maart, start de jaarlijkse grote missie. En met hun bewijsbriefje komen ze dan te biechten. Ik hoop dat het ondertussen met u allen goed gaat in Brugge en buiten. Ik wacht steeds met ongeduld naar later nieuws van u allen. Tot later, ik ben uitgepraat. Vader en moeder, nog eens uw beste zegen alstublieft en allen een gebedeken, Jules de Wolf. En dan voegt de pater er een voorstel aan toe. Mijn bijzondere groeten aan alle dokters, apothekers en verpleegsters onder de kennissen. Laat ze al gauw naar hier komen om het Rode Kruis hier op te richten, tegen dat we hier nogmaals een revolutie maken. Sommigen kunnen de ambulances voeren, en deze die dat niet kunnen, moeten het bloedvergieten stoppen en verzorgen. En er was een reden waarom de pater dit laatste schreef. Ondertussen ontvingen de paters een toch wat onzeker, dreigend, naderend gevaarte van de revolutionairen die langs Tanoor en Siaonor zouden willen passeren.